Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 136. Wij zingen het eerste en het derde vers. Loof de Heere, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed. En vers 3, loof der Heeren, opperheer, buigt u nederig voor hem neer. 136, versen 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanavond wordt gevormd door Psalm 5. Wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere, Psalm 5. En daar lezen wij Gods woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Negilot. O Heere, neem mijn redenen ter oren. Versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God. Want tot u zal ik bidden. Desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en bedrogs heeft de Heere een gruwel. Maar ik zal door de grootheid uw goedertierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid in uw vrezen. Heere, leid mij in uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf. Met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen. Want zij zijn wederspannig tegen u. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam lief hebben. Want gij, Heere, zult de rechtvaardige zegenen. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met een rondas. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij op Psalm 78, vers 36. Wat de kinderen geleerd hebben voor de zondagsschool. Psalm 78, vers 36. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden. Om Jacob zaad zijn dierbaar volk te hoeden. Zijn Israël ten erfdeel hem verkregen. En wat u daar verder vindt in Psalm 78, vers 36. Nadat wij eerst ons geloof beleden hebben. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn geroepen om te mediteren over artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat willen wij nu met elkaar lezen. Artikel 20. En daar staat boven: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Tot zover. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere vragen om een zegen over deze dienst. O eeuwige en heerlijke drie-enige God, U die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid, en U die heerlijk zijt in al uw weg en werk. Nabij U te zijn is het allerbeste, en U te kennen en in uw liefde te leven is het grootste voorrecht dat een mens mag ontvangen. En zo, Heere, willen wij U danken dat U ons hier bijeenbrengt in uw huis. Want hier mogen wij onder uw woord zijn. En u hebt het gezegd dat waar uw woord verkondigd wordt, dat u daar zelf bent. En Heere, dat is ook onze hoop en onze verwachting, dat u in ons midden zou zijn. En dat u in de gedaante van uw woord zou wandelen in ons midden. Heere, wij bidden u of u onze levens wilt oefenen tot godzaligheid. Want daartoe zijn wij hier geschapen op deze aarde. U hebt de aarde gegeven aan de dieren om in te wonen, en de lucht voor de vogels, de zee voor de vissen. En u hebt de mens geschapen om in u te wonen, om deel te hebben aan u, om gemeenschap, geestelijke gemeenschap met God te hebben. Daarvoor hebt u de mens geschapen, opdat de mens geoefend zou worden tot godzaligheid. En zo hebt u de mens ook het vermogen gegeven om naar boven te kijken, om het hoofd omhoog te heffen. De meeste dieren kijken naar omlaag. Maar Heer, u hebt de mens zo geschapen dat hij mag zien op u, zijn schepper. En Heer, zo worden wij allemaal geroepen om u te kennen, voor u te leven, onszelf los te laten en door het geloof aan u verbonden te zijn. Heer, wat een wonder is dat. Want uit onszelf zijn wij daartoe onbekwaam. Wij hebben de macht niet, Heere. En daarom heeft Jesaja het ook uitgeroepen: wie heeft onze prediking geloofd? Omdat er zoveel ongeloof was. Maar vervolgens heeft Jesaja het verkondigd: aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? En de arm des Heeren, dat is de kracht van de Heere. En het is alleen door uw kracht dat mensen gaan geloven. Het ligt niet in onze kracht. Uit onszelf en aan onszelf overgelaten zien wij niet op naar u, omdat wij verkocht zijn onder de zonde. We gaan in ieder van ons onze eigen weg. En zo, Heere, zijn wij geneigd tegen u in te gaan en u zelfs te haten en onze naasten te haten. Het is de verschrikkelijke werkelijkheid en we belijden dat voor u als schuld. En dat we door onze zonden niet het vermogen hebben om te geloven. En wat nodig is, Heere, dat uw arm zich openbaart. Dat de kracht van uw arm geopenbaard wordt in levens van mensen. En Heere, eerbiedig vragen wij u. Of u uw arm wilt openbaren. Aan hen die nog een vreemdeling zijn van u. Of u hen uit genade te sterk wilt worden. Opdat zij zich gewonnen leren geven. En dat u met uw Heilige Geest hun harten binnen stroomt. En hen een verlangen geeft die ze tot op de dag van vandaag nooit gehad hebben. Een verlangen om u te kennen. Om u te volgen. Om u lief te hebben. Heere, wilt u dat bewerken? Door uw grote barmhartigheid. Met handhaving van uw rechtvaardigheid. Wanneer wij, Heere, daar vanmiddag over willen mediteren, wij bidden u, help ons, Heere, om over u, o Heere Jezus, en uw komst te mediteren. Want uiteindelijk is Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid vertoond in de zending van de Heere Jezus Christus. En daar moeten wij u om aanbidden, Heere. Om uw onuitsprekelijke gave en u vragen en bidden of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Dat Christus geopenbaard mag worden aan harten. Dat de doodstaat in onszelf ontdekt mag worden. Dat we gewond raken door een pijl van het evangelie, dat we niet verder kunnen. En dat we ook niet zonder u verder kunnen, dat de rust ons wordt opgezegd. Dat we in moeite terechtkomen en dat we vanuit die moeite moeten roepen tot de enige die verlossing kan geven. Tot die gezegende meerdere Simson, zoals Simson de poorten van Gaza heeft weggedragen. Heere, zo hebt u, Heere Jezus, de poorten van de hel weggedragen. Hebt u de hel overwonnen. En zo kunt u zondaren verlossen, want u bent een volkomen zaligmaker. O Heere, doe ons aan uw voeten terechtkomen en doe ons alles van u alleen verwachten. Wilt u zelf uw naam zo verheerlijken in ons leven? Heere, geeft u uw zegen over deze dienst, uw zegen over uw dienaar, in het dat hij trouw mag zijn aan de roeping die u hem gegeven hebt. En geef ook dat wij trouw mogen zijn aan de roeping die u ons gegeven hebt. Om de gemeente te ondersteunen en aanwezig te zijn. En dat wij ook mogen luisteren tot onze zaligheid. Heere, wij bidden u voor een ieder hier. U weet hoe het leven soms niet gemakkelijk is. Dat er ook soms moeite op het werk kan zijn. Of dat jongeren moeite kunnen ervaren met de studie. Of dat er vele vragen en onzekerheden in het leven kunnen zijn. En zelfs angst en zorg voor de toekomst. O Heere, leer ons met al deze vragen bij u te komen. Dat u ons wijsheid en kracht geeft in het dagelijkse leven, met het werken, met de studie. Maar dat wij ook al onze zorgen aan u kwijt mogen raken. En dat wij u mogen kennen als onze goede herder. Want dan hebben wij geen gebrek en geen gevaar te vrezen. En zo bidden wij u, Heere, of u Godzaligheid wilt uitwerken in ons leven. Dat we daarin geoefend mogen worden. En dat uw kinderen toe mogen nemen in de kennis van Christus. En dat ze al ootmoediger mogen worden. Dat ze mogen zien dat uit hen, uit hun vlees, geen goed komt. Opdat er zo al meer waarde mag zijn in deze heerlijke zaligmaker, Jezus Christus. Heere, gedenk in ieder van ons. Wilt u troost geven waar verdriet is. Wilt u ondersteunen waar eenzaamheid is. Laat er ook gemeenzaamheid met u mogen zijn. Wij bidden u voor ons dorp. We bidden u voor de jongeren, ook op ons eiland. Ook die jongeren die in nood zijn. Die aan de rand van de maatschappij dreigen te vervallen. Wij bidden u voor de veldwerker en de hulp en ondersteuning die hij geeft. Bekwaam hem daartoe. En geef, Heer, uw ontferming. En geef dat de jongeren mag terug mogen teruggetrokken worden. Tot u. Tot een gezond leven. Maar vooral tot de gemeenschap met u. O Heere, wij bidden of u opwekkingen zou willen geven, geestelijke opwekkingen op ons eiland. Dat het getal van hen die u vrezen mag toenemen. O Heere, wij bidden u, wilt u de hemelen scheuren en neerdalen? Wilt u wonderen doen? Doe het bij ons, Heere, maar doe het in heel ons land. Ja, doe het door heel de wereld heen. Want u bent een machtig God en uw ogen doorlopen de ganse aarde. U ziet alles wat er gebeurt. O, wij bidden u, Heere, dat het vandaag een oogstdag mag zijn voor u. En dat de engelen veel reden hebben om te jubelen, omdat er overal zondaren zijn die zich bekeren tot de levende God. En zo bidden wij u ook voor uw kinderen die vervolgd worden. Die in gevangenissen zitten, die onder druk gesteld worden. Die geslagen worden, gemarteld en gedood. O Heere, wij bidden u dat zij moed mogen hebben en rust en kracht. Want alles komt toch van u. Het is hun niet alleen gegeven om in u te geloven. Maar het is hun dan ook gegeven om voor u te lijden. Heere, geef hen die kracht wat wij niet begrijpen. Maar wilt u het doen en wilt u door een getuigenis geven dat de kerk uitgebreid mag worden. Dat er te veel zullen zijn die in de gevangenissen opgesloten kunnen worden. O Heere, verheerlijk uw naam. En dan bidden wij u ook voor het volk Israël. Heere, wilt u Israël tot bekering brengen. Wilt u die afgebroken takken weer inenten in die olijfboom. En dat Israël weer mag bloeien. Zegen zo uw kerk onder de heidenen en onder Israël. Gedenkt u onze regering. Geef wijsheid aan hen die uw naam zoeken te belijden in het parlement. Schenk, Heere, uw zegen over het huis van Oranje. En geef dat zij ook zullen vragen naar u en naar uw sterkte. Ontferm u over deze wereld in nood, oorlog, geruchten van oorlogen. Elke dag komen de berichten binnen van bomaanslagen, verdriet, rampen. Heere, wilt u zich ontfermen? We bidden u om uw genade. Gedenk ons zo ook in deze dienst, ook hen die met ons meeluisteren thuis. Bedouw hen met uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 5. En we zingen de versen 1, 2 en 4. Psalm 5, de versen 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis is bezig ons uit te leggen hoe een zondaar zalig wordt door de Heer Jezus Christus. Enkele weken geleden hebben we dan artikel 19 bezien. Eigenlijk behandelt de Nederlandse geloofsbelijdenis in de artikelen 18 tot en met 23 de persoon en het werk van Christus. De geloofsbelijdenis geeft daar veel aandacht aan. En dat is juist heel mooi, omdat daarin verschillende aspecten van het verzoeningswerk van de Heer Jezus aangegeven wordt. Eerder hebben we het wonder gezien van de menswording van Jezus Christus, artikel 18. En daarna in artikel 19 hebben we gezien dat God zijn zoon mens heeft laten worden en dat de zoon ook gewillig was om mens te worden om betaling voor de zonden te kunnen geven. En daartoe was het nodig dat God, dat de Heer Jezus die zalig maken, God en mens tegelijk zou zijn. En daar ging het om in artikel 19. Zo alleen kon hij de zonde verzoenen. En nu komen wij toe aan artikel 20. Het is een klein artikel, maar het is een prachtig artikel, waarin met name Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid beleden worden. En nu laat dit artikel zien dat de Heere God zijn barmhartigheid heeft laten zien, doordat in plaats dat hij zondaren gaat straffen voor hun zonden, hij hen verlost van hun straf, dat hij hen zalig maakt, dat zij het eeuwige leven ontvangen. Wat een barmhartigheid wordt zo getoond aan mensen, aan zondaren. Maar daarnaast zien wij ook Gods rechtvaardigheid. En Gods rechtvaardigheid houdt dit in dat de zonde daadwerkelijk gestraft wordt. Hij gaat zondaren werkelijk straffen voor hun zondaren, voor hun zonden. Maar dan wordt die zonde wordt gestraft niet in die zondaren, maar in de zoon. Dus hier worden dus barmhartigheid en rechtvaardigheid beiden benadrukt. En dit vloeit allemaal voort uit Gods liefde, want God is liefde. En uit liefde tot zondaren heeft hij zijn zoon gezonden, zodat mensen behouden kunnen worden. Dat hun zonden kwijtgescholden kunnen worden. Hij laat zijn barmhartigheid zien, maar tegelijkertijd heeft de Heere liefde tot het recht, tot zijn heiligheid. En daarom laat de Heer ook zijn rechtvaardigheid zien in het straffen van de zonde. Het kwaad moet gestraft worden. God kan het kwaad niet maar door de vingers zien. God kan het kwaad niet ongestraft laten. En toch wil hij zondaren die verdienen gestraft te worden eeuwig behouden. Nou, om deze twee zaken gaat het hier nu in artikel 20. Over Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. En misschien kunnen we een voorbeeld gebruiken voor de kinderen. Want het is niet altijd gemakkelijk, jongens en meisjes, als we uit de Nederlandse geloofsbelijdenis hier preken. Maar ik hoop dat jullie ook bepaalde aspecten daarvan, bepaalde onderdelen zullen kunnen begrijpen. Maar even een voorbeeld, als wij het over rechtvaardigheid en over barmhartigheid hebben. Stel je voor, jij bent buiten aan het spelen met een bal en op een of andere manier je schopt die bal en het gaat mis, die bal gaat richting het schuurtje van de buurman. Maar dat zou nog niet zo erg zijn, maar die bal ging helemaal richting de raam van de schuur van de buurman. En het gaat mis. Het glas is helemaal kapot. En je gaat naar binnen. En je moet eerlijk zijn, dus je vertelt het aan je moeder. En je vader komt thuis. En je vertelt het aan je vader. En hij weet dat het een ongeluk was. Dat je het echt niet zo bedoeld hebt. En je belooft voortaan wat voorzichtiger te zullen zijn. En dan gaat je vader je ook verder niet straffen. Hij is barmhartig, zeggen we dan. Hij is lief voor je. En hij weet dat het een ongeluk was. Maar je vader is ook eerlijk. Dat wordt hier genoemd rechtvaardig. Want je vader gaat naar de buurman toe en vertelt hem wat er gebeurd is. En hoe het komt dat zijn ruit stuk is. En je vader betaalt voor een nieuwe glasruit. Je vader is dus barmhartig voor jou. En hij is ook rechtvaardig. Ook ten opzichte van de buurman. Hij betaalt het. Hij is lief voor je en vriendelijk. Maar tegelijkertijd is hij ook eerlijk en rechtvaardig. Want dat kapotte glas moet betaald worden. Nou, zo is de Heere ook barmhartig en rechtvaardig. Maar tussen ons ligt het wel wat anders, tussen ons en de Heere, dan tussen jou en de buurman. Jij hebt het niet expres gedaan. Maar wij mensen hebben wel expres tegen God gezondigd. Wij verdienen gestraft te worden. Want wij zijn echt tegen de Heere God ingegaan. En nu is God vol liefde. En hij wil nog steeds zondaren die tegen hem opgestaan zijn, hij wil hen toch behouden. Hij wil niet dat ze voor eeuwig verloren gaan. Hij wil dat ze bij hem mogen wonen en eeuwig bij hem mogen zijn in heerlijkheid. En daarin zien we Gods liefde. Onverdiende liefde. We verdienen allemaal gestraft te worden. Maar Gods onverdiende liefde dat hij zijn zoon geeft. En daarin zien wij Gods barmhartigheid voor ons, maar ook Gods rechtvaardigheid. Want dat verkeerde wat wij verkeerd gedaan hebben, dat moet wel rechtgemaakt worden. Er moet betaling plaatsvinden. Dat glasruit, dat moet wel betaald worden. Het onrecht dat wij God aangedaan hebben, dat moet wel betaald worden, moet weer goed gemaakt worden. En dat kan niet met geld, dat kan ook niet met allerlei offers van beesten, van schapen en runderen. Dat kan alleen maar door de dood van de mens, dan wordt het weer goed gemaakt. En door naar de hel te gaan. Maar de hel is zo erg, daar komt de mens nooit uit. Daar kan een mens nooit uitkomen. Maar zo wordt wel aan het recht van God voldaan. Om volledig de straf van de hel te dragen en de dood in te gaan. En daarom heeft nou God zijn zoon gezonden hier in deze wereld. En hij heeft die straf gedragen. Hij is gestorven op Golgotha. En daar is hij ook de hel in geweest, in die 3 uren van duisternis. En zo heeft de Heere Jezus aan het recht van God voldaan. Voor allen die in hem geloven. En zij die in hem geloven, zij worden niet gestraft voor hun zonden. En zij ontvangen het eeuwige leven. Hun zonden worden kwijtgescholden en ze mogen eeuwig bij de Heere zijn. En dat komt allemaal voort uit de liefde van God. En zo heeft God vanuit zijn liefde zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid laten zien. Nu is heel Gods woord vol van de barmhartigheid en de rechtvaardigheid van God. Daar wordt de Heer om geprezen. En zo zien we bijvoorbeeld in Exodus 34, vers 6. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. We denken ook aan bijvoorbeeld Psalm 33, vers 5. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. En de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren. Dus wij zien Gods goedheid en barmhartigheid Dat zien we al in de zorg voor deze wereld. In de zorg voor mensen. Dat het leven doorgaat, dat zonlicht en regen komt, dat de aarde steeds weer voedsel voortbrengt. Daarin zien we al Gods barmhartigheid en goedheid. Maar hier in artikel 20 gaat het wel dieper. Hier gaat het om Gods goedertierenheid en zijn barmhartigheid in het behouden van zondaren. En God openbaart dat met behoud van zijn recht. Hij laat de zonden betalen in zijn zoon. En daarin ligt ook de zekerheid voor een kind van God. Dat zijn zonden verzoend en bedekt zijn. Dat de Heer er ook nooit meer op terugkomt. Omdat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. En God kan niet barmhartig zijn zonder ook rechtvaardig te zijn. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Hebreeën 9 vers 22. Gods kinderen worden verlost door het recht heen. Op Golgotha wordt genade door de waarheid ontmoet. En wordt de vrede met een kus door het recht begroet. Dat we straks gaan zingen op Psalm 85. En zo is de Heer Jezus in zijn komst een openbaring van zijn liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar het is ook een openbaring van zijn recht. Dat die beker kon de Heer Jezus niet voorbij gaan. Hij moest het drinken tot de laatste druppel toe. En daarom op Golgotha, daar zien wij Gods barmhartigheid en goedertierenheid. En daarom moeten we ook niet zeggen dat de Heer Jezus de liefde van God opgewekt of verdiend heeft. We moeten niet zeggen dat de Heer Jezus de vergeving willende liefde van God verdiend heeft. Want dat had God al. God wilde al zondaren vergeven. Zoveel liefde had hij en daarvoor gaf hij zijn zoon. Maar de Heer Jezus heeft aan het kruis de vergeving kunnende liefde van God verdiend. Want toen kon God naar recht zondaren vrijspreken van schuld en straf. Hij heeft dus de vergeving kunnende liefde van God verdiend aan het kruis. Zo werd aan Gods recht voldaan. Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van zonden. Romeinen 3 vers 25. De Heer Jezus moest de zonde betalen. En daarom is heel zijn lijden en sterven in plaats van zijn kinderen. Heel zijn lijden en sterven. Er zijn wel eens mensen die denken, één druppel van zijn bloed, dat is genoeg. En de rest was niet nodig geweest. Als ik maar één druppel van dat bloed heb, dan zijn al mijn zonden vergeven. Dat is niet waar. Maar ook al had de Heer Jezus voor één mens geleden, of had hij voor miljoenen mensen gelezen, dezelfde straf was nodig. Het gaat om een principe, het gaat niet om een optelling van zonden van al de mensen. Het gaat om een principe als een geheel. Want de zonde van de gehele mensheid als een principe werd toegerekend aan Christus. Hij moest de zonde van de wereld wegdragen als het lam Gods. En daarom is zijn lijden en sterven aan het kruis ook genoeg voor heel de wereld. Er is niemand die kan zeggen dat is niet genoeg voor mij. Zijn bloed is genoeg, meer dan genoeg. En daaruit volgt ook dat de Heer Jezus niet alleen de zonde van allen die in hem geloven kwijtscheldt, maar dat de Heer straks als hij terugkomt ook de zonde gaat wegdoen uit Gods schepping. De zonde gaat hij uit de wereld wegdoen en dan wordt deze wereld door een louteringsvuur verbrand En daaruit komt voort een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is nou allemaal verdiend door de Heere Jezus Christus. En dan zal God weer bij zijn volk wonen. Er zal hemel en aarde verbonden zijn. Want ik zag het nieuwe Jeruzalem nederdalende als een, uit de hemel als een bruid. Versierd voor haar bruidegom. Ja, dan zal de zonde zelf, dat principe, worden weggeworpen in de hel. En daarom kunnen straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet weer een zondeval zijn. Want dan zal de duivel ook ontkracht worden. En de zonde wordt in de hel geworpen. En de dood wordt in de hel geworpen. En dat komt allemaal voort uit het feit dat de Heere Jezus aan Gods recht voldaan heeft. Ziet u hoe heerlijk de Heere Jezus Christus is. En wat een heerlijke gedachte het is. Dat hij een volkomen betaling gegeven heeft. Dat de Heere Jezus een volmaakte zaligmaker is. Hij moest volkomen Gods wetten onderhouden. Dat is u wel vaker gezegd. Maar hij moest volkomen Gods wetten onderhouden. Leviticus 18 vers 5. Mijn inzettingen en mijn rechten zult gij houden. Welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven. Ik ben de Heere. Nou, geen mens kon die wetten van God houden. We zijn geboren, ontvangen en geboren in zonde. Geen mens kan dat doen, maar Jezus Christus kon dat doen. En hij heeft het gedaan. Hij heeft al de wetten van God gehouden. Nooit zonde gekend. Maar daarnaast moest de Heer Jezus ook de straf op de overtreding van Gods wet dragen in zijn plaats. Want er stond ook in Deuteronomium 27 vers 26. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelve. Vervloekt zij de mens die tegen God ingaat. En dat zijn wij nu allemaal. En toen kwam de Heere Jezus om de vloek van zijn volk op zich te nemen. En voor hun zonden te betalen. Hij de vloek, zij de zegen. Hij de godsverlating, hij de verschrikkingen. Opdat zij nooit door God verlaten zouden worden. En dat zij rijk gezegend zouden worden. Gemeenschap met God weer konden hebben. Dat heeft de Heer Jezus allemaal bewerkt. Want die zonde moet gestraft worden. Laten we daar maar eens over nadenken. En dan in verbinding met die vraag, wie is de Heere Jezus voor u? Want uw zonden zullen gestraft worden. Of in Christus, of in uzelf. Van Psalm 7 vers 12 zegt, God is een rechtvaardige rechter. En een God die te allen dagen torent. De zonde kan niet ongestraft blijven. Het is een grove schending van Gods majesteit. Psalm 5 hebben we gelezen, versen 5 tot en met 7. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. De onzinnigen, dat zijn de dwazen die in de zonde, in de dood leven. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Ge zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een gruwel. En zo heeft de Heer het al gezegd aan Adam en Eva in Genesis 2. Van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De zonde moet dus betaald worden. God heeft daar een gruwel aan. Zij zullen sterven die in de zonde leven. En de offers kunnen dus geen betaling geven. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden kunnen wegnemen. En daarvoor moest dat volkomen offer van Christus geschonken worden. En deze zoon werd aan vreselijke laster en smaadheid, aan verschrikkelijk lijden blootgesteld. Hij werd veracht en we hebben hem niet geacht. Hij onderging ook een vervloekte dood. Het kruishout, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En God heeft op een vreselijke wijze zijn toorn laten gevoelen aan zijn zoon. En heeft hem zo laag vernederd laten worden tot in de diepten van de hel. De Heere God heeft de zonde van zijn volk geladen op zijn zoon. Dat is het wonder, gemeente. Dat we al zo lang weten, maar wat we altijd weer nieuw moeten bezien. En zo werd hij geboren, heilig en onschuldig. Hij was niet besmet met zondige neigingen. Hij heeft de wet volkomen gehouden. En toch werd hij gerekend met de misdadigers. Werd de onwaardigste onder de mensen. En de mensen dachten dat hij van God vervloekt was. De mensen dachten dat de toren van God op hem rustte. En dat was ook zo. Dat was helemaal zo. Maar die mensen begrepen dat niet. Want die mensen dachten dat zijn eigen schuld, zijn eigen mislukking. Maar ze begrepen niet dat het hun schuld was. En hun vloek die op hem gelegd was. En zo werd de Heere Jezus borg voor zijn volk. Jongens en meisjes, wat is een borg? Nou, denk nog een keer aan dat glasruit. Het is kapot. En wat gebeurt er dan? Je vader betaalt voor dat glasruit. En zo is je vader je borg. Hij betaalt voor je. Dat is een borg. En zo is de Heere Jezus Christus borg voor zijn volk, want hij betaalt voor zijn volk. Hij betaalt voor hun zonden aan het kruis. En daarin zien wij dus zijn recht en zijn barmhartigheid. Wat Christus doet is heerlijk. Hij is in de plaats van zijn volk. Wat zijn volk gedaan had moeten hebben, dat doet hij. Volkomen de wet van God houden. Wat zijn volk moest lijden, dat doet hij. Al in de eeuwigheid, al in de vrederaad was de zonde van zijn volk al op de zoon gelegd. Toen was hij al borg, toen sprak hij al in de eeuwigheid. Zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En het werd uitgevoerd. In de volheid des tijds, toen de Heere Jezus aan het kruis hing. Toen verborg God zijn aangezicht voor Christus. En toen werd het helemaal donker op Golgotha. En toen stortte God de last van zijn toren uit op zijn zoon. En toen heeft de zoon het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen kon de Heere Jezus die heerlijke woorden uitroepen. Het is volbracht, in het Grieks één woord. Tetelestai. En met dat ene woord sloeg de hele geschiedenis van de mensheid om. Radicaal om. Door dat ene woord. Het is volbracht, het is betaald, er is genoegdoening gedaan. En daarom is er nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Vrijgekocht door zijn lijden, door zijn bloed, door zijn dood. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden was hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dat is Adam. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen, dat is Christus, velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Zo heerlijk schittert Gods barmhartigheid, Gods liefde. De Heere houdt vele rampen tegen op deze aarde. En de Heere zorgt ervoor dat heel veel mensen, de grootste meerderheid, in vrede kunnen leven. Dat doet God. De Heere behoudt mens en beest, zegent hen. En toch gebeuren er hier en daar rampen. Als gevolgen van de zonde, de vloek die wij op de schepping gebracht hebben. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, is dat een God van liefde? Verschrikkelijke gedachte. Maar laten die mensen dan maar kijken naar Golgotha. Daarin bewijst God zijn barmhartigheid, zijn liefde. Met handhaving van zijn rechtvaardigheid. Leer ons uw lijden recht betrachten. Want mensen kunnen nadenken over het lijden van de Heer Jezus. En dan denken ze, oh, wat was dat toch erg. En dan wenen ze met de vrouwen van Jeruzalem mee. En hebben ze medelijden met Jezus. Of, als ze dat lijden van de Heer Jezus zien, dan hebben ze haat. Haat tegen de Joden, om wat ze gedaan hebben. Of ze verachten Pilatus, die het beroemde Romeinse recht verkracht heeft en een onschuldige heeft overgegeven. Ze verachten Pilatus. Of we kunnen ons bij al dat kruislijden van de Heere Jezus ons verwonderen over het geduld van de Heere Jezus. En onder de indruk staan van zijn liefde voor vijanden. En dat we daar ons op richten. En de moderne theologie zegt, ja, het is de schok die ons tot verandering moet brengen. De schok dat de mensen Jezus aan het kruis geslagen hebben. Het gaat dat wij daardoor geschokt worden. Ze verzinnen maar wat. Maar met al deze opvattingen doen wij helemaal tekort aan het lijden van de Heer Jezus. En verergeren wij als het ware zijn lijden. Want waarom al dat lijden? Om zondaren vrij te kopen. En daarom, als wij dat lijden van de Heer Jezus overdenken, dan moeten wij maar huilen en wenen en tranen laten. Maar dan niet om het lijden van de Heer Jezus, maar vooral om onze zonden. Hier zien wij hoe ernstig de Heere God de zonde neemt. En nu wordt het heel persoonlijk. Want hoe zit het met jouw zonden en met mijn zonden? We hebben een borg nodig voor onze ziel. Ik heb schuld bij God en God is rechtvaardig. Denkt u wel eens over na? Of heb jij geen schuld bij God? Heb jij geen schuld voor God? Wat is er met jouw schuld gebeurd? Dat gaat niet vanzelf weg. Het is niet dat God het maar vergeet. Wat doe jij met jouw schuld? En u? Denkt u, ach, het zal toch wel meevallen, toch? Denkt u dat? Kijk even naar Golgotha. Daar ziet u hoe God de zonde straft. God is een vertorend rechter. En wanneer jij niet leeft voor de Heer Jezus, dan leef je voor jezelf. En dan zeg je in feite dat je dat bloed van de Heer Jezus niet nodig hebt. Dan leef je voor jezelf en voor de wereld. En dan hou je de Heer Jezus buiten je leven. Je wilt je niet gewonnen geven. Dat is verschrikkelijk om zo te leven, maar alleen dat zie je niet. Je bent bezig hard te lopen op een weg waarvan je denkt, ik heb veel geluk en veel vrede en veel spanning en veel genot. En opeens sla je met je gezicht recht tegen een betonnen muur aan. En dan breekt die betonnen muur open en je valt in de eeuwige vergetelheid, in de eeuwige ondergang. Het is niet anders. Want God is rechtvaardig. Hij zal zeker dus de zonden straffen. Lees Psalm 5 dan nog maar. En daarom is de zonde het ergste van ons leven. En als de Heer in je hart gaat werken, dan laat Hij ook de ernst van de zonde zien. Dat je eigenlijk maar een armtierig, een miserig mens bent. Alleen maar ik en mijn genot, mijn leven, mijn eer, mijn zelfontplooiing, mijn image, mijn beeld. Terwijl God je alles gegeven heeft. En dan leef je voor jezelf. Dat is ongeloof. Dan ben je niet waard eigenlijk ooit meer voor God te komen. En die verloren zoon zag dat. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Dan gaat het gewicht van je zonde en je schuld en je leegheid gaat op je drukken. En dan ga je het misschien voor het eerst begrijpen dat je voor eeuwig verdient weggestoten te worden. Dat je geen recht meer hebt voor God, dat jij schuldig bent. Het is niet God die iets niet gedaan heeft, maar ik heb alles gedaan tegen God. En dan komt de pijn in je hart. En dan zie je wat artikel 20 zegt, hoe diep die woorden zijn, dat wij schuldig zijn en het waard zijn om in de verdoemenis gestort te worden. Goed geschapen, tegen God opgestaan. We hebben geen schoonheid meer. Het beeld God zijn we kwijtgeraakt. En dan wordt het zo'n wonder dat God een weg gedacht heeft waarlangs wij behouden kunnen worden. Dat de Zoon, de menselijke natuur, zegt artikel 20, heeft aangenomen om in deze natuur de straf te dragen door zijn zeer bittere lijden en sterven. En dat wordt alleen maar toegerekend door het geloof. Door het geloof. Dan word je verbonden aan de Heer Jezus. Jezelf loslaten, overgave. En dan gebeurt het wonder dat al dat lijden en sterven van de Heer Jezus wordt jouw lijden en sterven toegerekend. Je hoeft er niet te lijden, het is voor jou gedaan. En dan al de gehoorzaamheid van de Heer Jezus ligt op jouw rekening. En dan ziet God uw leven door zijn zoon. En hij zegt, ik zie geen zonde meer in u. Het was er wel, maar het is helemaal weg. En ik zie wel dat u alles gedaan hebt wat ik geëist heb in mijn woord. Komt binnen, gij gezegenden, en beërft het koninkrijk. En als je dat gaat zien, dan krijg je die goede God zo lief. Door de liefde gedreven. Wil je dan met alles wat je hebt verbonden zijn aan Hem. Hij is het eeuwig waard. En dat vindt allemaal plaats door het geloof. Zondaren behouden door het geloof. Dan wordt aan Gods recht voldaan. En u bemerkt een barmhartige God die u draagt en die u leidt en die u voor u zorgt. Maar hoe moet ik nou geloven? Wat is dan het geloof? Geloof betekent, u gaat hangen aan Christus. Dan heeft de Heer Jezus alles over uw leven te zeggen. Dan mag Hij alles doen met u. En dan mag Hij alles besturen en bepalen. Hoe u leeft, wat u zegt, wat u leest, waar u voor leeft en heel het leven wordt gevuld met Hem. Dan is het leven mij Christus. Dan wordt Hij mijn koning, mijn profeet, mijn priester. Ik ga op Hem steunen. Hij wordt mijn toevlucht. Ik ga mezelf verloochenen. Ik zie op naar Hem. overgave aan Christus. En dan kan dat geloof kan sterk zijn, maar het kan ook zwak zijn. Het geloof wordt ook zeker aangevochten. Wie geen aanvechtingen kent, heeft ook nooit geloofd. En we kunnen zo makkelijk naar onszelf kijken. Hoe sterk is mijn geloof? Of hoe zwak is mijn geloof? Of hoe beleef ik dit? En wat heb ik nu dit ervaren? Maar wat is het toch heerlijk om af te zien van al ons geklungel. Van al onze gestuntel. En op te zien naar hem. De hoge priester in de hemel. Die altijd leeft om voor zulke mensen te bidden. Om op te zien naar hem die barmhartig is. En ook al is uw geloof zwak. Wie zal zeggen van zichzelf hoe zwak of hoe sterk zijn geloof is? Hoe kunnen wij dat nou eigenlijk beoordelen bij onszelf? We geloven niet in ons geloof. We geloven in hem. En ook al is uw geloof zwak. En ook al staat de gelovige van verre. En ook al roept hij het uit vanuit de nood van zijn leven. O God, wees mij de zondaar genadig. Zulke mensen die van zichzelf zeggen, ik sta helemaal achteraan. En ik verdien helemaal niks. Die staan helemaal achteraan in de tempel. Die gaan heen gerechtvaardigd. Ook al hebben ze er zelf op dat moment geen besef van. Maar we lezen niet dat die tollenaar daar besef van had. Maar het gebeurt wel. Waarom? Omdat hij de toevlucht neemt tot hem die in de hemel zit. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij riep om de genade van God in Christus. En een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En die tollenaar is daarna niet teruggegaan naar zijn tolkantoor om weer allerlei mensen af te zetten. Nee, die man die kon dat niet meer doen. Hij wilde dat ook niet meer doen. Hij wilde nu leven voor de Heer en hij heeft thuis ook gebeden, Heren, help mij om nu mijn zaken te doen, om eerlijk te zijn, help mij om goed te zijn, zoals Zacchaeus alles wilde geven. Zo gaat dat, dan krijgt hij, de Heren, beslag over je leven. En dat is zo heerlijk. En dan ligt de grond voor je leven buiten jou, in Christus, die gezegende borg. Hij wordt mijn behoud. Mijn leven, mijn troost, mijn kracht, mijn herder, mijn alles. Die gezegende borg, ik ben van hem. En straks mag ik bij hem zijn. Straks mag ik hem zien in onvergankelijkheid. En straks mag ik zijn liefde zien waarmee hij op mij van eeuwigheid af heeft neergezien. En dan mag ik hem zonder zonde dienen. Want het staat niet in het Nieuwe Testament. We gaan naar de hemel. Dat zegt Paulus niet. Ik ga heen om met Christus te zijn. Dat is het heengaan. Om hem te zien. Die heerlijke borg. Die zo verschrikkelijk geslagen wilde worden. Die in de hel is gegaan. Om mij, goddeloos mens, te behouden. Dat zal toch zo heerlijk zijn. En daarom zegt dit artikel ook dat God zijn Zoon in de dood gegeven heeft voor ons. En dat is gebeurd door een zeer volkomen liefde. En hij heeft hem opgewekt uit de doden tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Volkomen verlossing. De onsterfelijkheid en het eeuwige leven, dat wordt hier verkondigd. Mensen, veraf en dichtbij, hier wordt het eeuwige leven verkondigd. De onsterfelijkheid. Mensen gingen vroeger de zee over en door de oerwouden van Zuid-Amerika, want ze zochten wat zij dachten, een fontein van leven. En als je daarin zou baden, zou je nooit sterven. Dat dachten ze. Ze vonden natuurlijk niks. Maar hier wordt het eeuwige leven verkondigd. Is er iets mooiers, is er iets beters dan de onsterfelijkheid en het eeuwige leven? We raken er toch niet aan gewend. We gaan toch niet straks toch over naar de orde van elke dag. Maar we gaan er toch wel voor de Heere fluisteren, onsterfelijkheid en eeuwig leven. En dan mag u bij zeggen, in heerlijkheid, daar gaat het hier om in de kerk. Begrijpt u hoe heerlijk het hier is? Hoe heerlijk dat evangelie is? Hij werd arm om zijn kinderen rijk te laten worden. Hij werd een vreemdeling, uitgeworpen door zijn eigen volk. Hij had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Hij werd een uitgeworpene, opdat allen die in hem geloven aangenomen worden tot kinderen en dat ze welkom geheten worden in de hemel. Wat een heerlijke zaligmaker. Wat een heerlijke barmhartigheid van God. O, deze gekruisigde, om op hem te zien en daar te zien als u ziet op zijn kruis in uw binnenkamer en u ziet in gedachten naar dat kruis, dan ziet u boven het kruis het handschrift van uw zonden aan dat kruis genageld en de betalingsaanslag die u had moeten betalen en die kon u nooit betalen. Dat ligt nu vast, gespijkerd aan het kruis en er staat met rode letters voldaan. En dat geldt dan voor u, uw schuld. U ziet het nooit meer terug. Zover het oosten is van het westen, vrijuit mag u gaan door de vrije liefde van Christus. Wat een heerlijk heilsgeheim. Wat een volheid van barmhartigheid. Wat een heerlijk evangelie. Wat een volheid van rechtvaardigheid. U vrijgesproken. En dit alles zal toch zijn tot de verheerlijking van God. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Wat een diepte van rijkdom, van Gods wijsheid en kennis. Ere zij God de Vader, die zulk een borg gegeven heeft. Ere zij God de Zoon, die zich met menselijk vlees wilde bekleden en een gewillige borg wilde zijn. Ere zij God, de Heilige Geest, die deze heerlijke verdiensten toepast aan het hart. Begrijpt u nou Paulus? Die heel zijn leven gedreven werd om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding in zijn eigen leven. Want Christus is alles. Amen. Wij zingen Psalm 85, het vierde vers. Laten wij danken en bidden. O, laat dan uw lof ten hemel rijzen, Heere, om dat heerlijk werk wat u verricht hebt. En geef dat het ook in onze harten mag weerklinken, dat we niet alleen maar hoorder zijn geweest, maar geef dat we ook daders van uw woord zullen zijn. En dat we niet straks de kerk uit zullen gaan en zullen vergeten wat we gehoord hebben. Al kunnen we niet alles vasthouden. En al kunnen we ook niet indrukken vasthouden. Maar Heere, we kunnen wel de binnenkamer binnengaan. En we kunnen wel uw woord ter hand nemen. En onze knieën buigen. En we kunnen wel u aanroepen. En u smeken om genade. Om u te kennen. En de kracht van uw opstanding. Heere God, wij bidden u om uw ontferming, dat we zelf persoonlijk door u onderwezen worden. Want deze zaken die we overdacht hebben, die moeten persoonlijk geleerd worden. En dat gebeurt onder vier ogen. Al zien wij uw heilige ogen niet, maar u ziet onze ogen wel. En daar in het verborgene, daar wordt deze ware wijsheid geleerd. Daar wordt het gezien dat u barmhartig bent, vol liefde en dat u rechtvaardig bent. En zo wordt u aanbeden en geliefd, omdat u rechtvaardig bent, omdat u het recht niet veracht, maar handhaaft. Daarom bent u een onkreukbare God, een heilige God, het waard om geliefd te worden, omdat u het recht handhaaft en dat u liefde en barmhartigheid schenkt. Heere, overtuig ons van deze zaken. Gaat u met ons de komende week. Wil in genade ieder van ons gedenken. Wil ons ook komende zondag weer in uw huis samenbrengen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 33, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.